Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. We gaan het vandaag hebben over de gave van barmhartigheid of de gave van ontferming. En ik vind het interessant om altijd soms even iets over de gave van de geest te hebben, of over de vrucht van de geest. Vorige week hadden we het over de kracht van geven. Dus overigens is vrijgevigheid of vrijgevig zijn is ook een gave van de Heilige Geest. En je ziet natuurlijk in het lichaam van Christus heeft iedereen gaven gekregen van de Heilige Geest. Om natuurlijk anderen tot zegen te zijn. En natuurlijk zijn er ook bedieningen in de gemeente. Die zijn natuurlijk ook bedoeld om anderen tot zegen te zijn. Dus de apostelbediening, evangelist, leraar, herder en profeet. Dat zijn echt ambten die Jezus Christus zelf aanstelt. Maar de Heilige Geest geeft ook gaven. Dus je kan bijvoorbeeld natuurlijk de gave van profeteren hebben. Dat je wandelt in die gave van profetie. Maar dat betekent niet dat je gelijk ook een profeet bent. We zijn allemaal geroepen om te evangeliseren, maar niet iedereen is evangelist. We zijn allemaal geroepen om ons uit te strekken in de gaven van profetie, maar we zijn niet allemaal profeten. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus de gaven van de Heilige Geest zijn mega belangrijk en voor elke gelovige. Er is geen enkele gelovige die niet gaven van de Heilige Geest kan ontvangen. Want 1 Korinthe 12 zegt dat de Heilige Geest geeft aan ieder zoals hij wil. Dus er is niemand uitgezonderd. Het feit is alleen, je moet gaan ontdekken. Ja, wat zijn de gaven die God mij gegeven heeft, of de Heilige Geest mij gegeven heeft? Nou, er zijn er een heel aantal. In 1 Korinthe 12 kun je er 9 vinden. Maar in Romeinen 12 staan er ook nog een aantal. We hebben het over genezing, over krachten werken, over wonderen doen, over tongentaal, uitleg van tongentaal, profeteren, leiding geven, onderwijzen. En in Romeinen 12 staan er ook nog een aantal. Het is minstens al een tijd terug hoor, maar eentje opgenomen over de gaven van vrijgevigheid. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over de gaven van barmhartigheid of de gaven van ontferming. En Romeinen 12 leidt Paulus in en zegt hij: laat uw leven een levend offer zijn voor Jezus Christus. Laat uw lichaam een wapentuig zijn om mee aan de slag te gaan. Nou, jij als gelovige met je hele lichaam, ziel en geest, met de gereedschap in de hand van God. Waarom? Om tot zegen te zijn van anderen. En dan noemt hij een heel rijtje op met gaven. Uit mijn hoofd zijn het er 9, waarvan de 4 hetzelfde zijn als in 1 Korinthe 12. Maar dan noemt hij een heel rijtje op met gaven. En dan sluit hij af met dat hij wenst dat wie de gave heeft over ontferming voor anderen, dat diegene dat kan doen met barmhartigheid. En gaven kan je ook herkennen aan het Griekse woord charismata. Ik kwam er laatst zelfs achter dat in 2 Korinthe 7 dat er een gave is van alleen zijn, dus zonder partner. Dat is echt een charismata, dat is een gave van de Heilige Geest blijkbaar. Een genadegave, dus het is niet iets, een stom cadeau, het is een mooi cadeau. Ik denk dat je er alleen mee moet leren omgaan. Maar goed, de gave van profiteren is ook niet altijd leuk. Degenen die daarin wandelen, die zullen dat ook herkennen. Maar goed, barmhartigheid is dus ook, of ontferming is dus ook een gave van de Heilige Geest, een charismaat, een genadegave. En ze worden dus gegeven. Nou, sommige mensen die dus in die gave wandelen, ja, die hebben natuurlijk een extra oog voor ontferming of voor barmhartigheid dan anderen. Maar het ontslaat ons niet van de opdracht om barmhartig te zijn naar anderen en ons te ontfermen over andere mensen. En dat is hetzelfde als dat je zegt, ja, ik ben geen evangelist, dus de grote opdracht hoef ik me niet aan te houden. Weet je wel, dat is met dit ook zo. Het is niet zo dat je er ontslagen van bent omdat je die gaven niet hebt, maar je kan je er wel naar uitstrekken. En sommige mensen wandelen er van nature gewoon al meer in, sommige mensen wandelen er echt in vanwege de gaven van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om ons er naar uit te strekken en barmhartig te zijn voor anderen en ons te ontfermen over anderen. Barmhartig zijn of ontfermen is ook een van onze grote opdrachten. Natuurlijk hebben we de grote opdracht. En Matthäus 28, ga heen. Maak alle volken bekend met het evangelie. Maak alle tot mijn discipelen, doop hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Of Marcus 16, weet je wel, ga op weg, predik het evangelie. Dat is de grote opdracht van Jezus. Natuurlijk hebben we ook het grote gebod van Jezus. Johannes 17 uit mijn hoofd. Heb elkaar lief, weet je wel, want zo zal de wereld zien dat ik Christus Jezus ben als u één bent en elkaar lief hebt. Dat we elkaar lief hebben, God lief hebben boven alle andere dingen en de ander liefhebben als onszelf. Maar ik geloof dat we ook een grote missie hebben gekregen. En dat is barmhartig zijn, ontferming. En dan kan je lezen in Matteüs 25... waarin Jezus zelf spreekt over de eindtijd. En hij zegt, joh, Matteüs 24 begint hij daarover. Er zijn allerlei tekenen en dingetjes die gaan gebeuren voordat ik terug zal komen. En dan sluit hij in Matteüs 25 af met wat er dan uiteindelijk gebeurt. In vers 31, daar gaan we lezen. En dan zegt hij, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen de volken bijeengebracht worden. Hier heeft Jezus het over het eeuwige oordeel. Alle volken komen voor de troon van Jezus. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Er is onderscheid tussen schapen en bokken. Vers 33. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, dat zijn dus de schapen, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Vers 35, want ik had honger en u heeft mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u heeft mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u heeft mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen deze rechtvaardige schapen hem antwoorden en zeggen, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u gastvrij onthaald als vreemdeling of gekleed toen u naakt was? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn we bij u gekomen? En de koning, vers 40, zal hen antwoorden en zeggen, Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van de geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Jezus spreekt hier in gelijkenissen over zichzelf als de koning die aan de rechterhand van de vader zal zitten op de troon en tijdens het eeuwig oordeel en de schapen en de bokken zal scheiden. En het intrigeert me tot op de dag van vandaag dat in dit specifieke stuk in Matteüs 25 dat het onderscheid tussen de schapen en de bokken niet gaat over ben je wel gered of blablabla. Onderaan de streep is het belangrijk. Het belangrijkste staat je naam in het boek des levens. Maar uit elke redding komt een gevolg voort. Weet je, de zoon kwam thuis, werd gered van zijn duistere praktijken, maar hij ging zich daarna ook gedragen als een zoon. Hij ging daarna niet weer terugvallen in dat oude patroon van een zondaar zijn, maar hij ging zich gedragen als een zoon. En zo is het ook met onze redding. We worden gered door Jezus Christus, uit het slip gehaald, uit de duisternis getrokken en overgezet in een nieuw koninkrijk. En daar zal de liefde van de Vader ons gaan transformeren en resulteren in liefde voor hem. Johannes 4, 1 Johannes 4 zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus dat je God lief hebt, is het bewijs van de liefde van God in jou. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar liefde en trouw of liefde en daden, die gaan met elkaar hand in hand. Ik gebruik vaak het voorbeeld dat ik in mijn hart hou ik van Eline, mijn vrouw. Dus ik heb mij in mijn hart voorgenomen om bloemen voor haar mee te nemen. Maar ik heb het nooit gedaan. Maar goed, zij ziet mijn hart. Halleluja, weet je wel. Ze ziet mijn hart. Heel veel christenen gaan zo om met God. Ik aanbid God in mijn hart. Ja, maar niet in je handen. Weet je, als die liefde in je hart is, dan stroomt het ook voort uit je handelen. En zo is het ook met de liefde van God in ons. Hij heeft ons lief, waardoor wij hem lief hebben. En als wij hem lief hebben, ja, dan wordt dat duidelijk in hoe wij in het leven staan, in deze wereld. En dan zegt Jezus dus zelf ook, als je al deze dingen doet, en ik ga ze zo allemaal nog noemen, maar als je al deze dingen doet, dan doe je dat alsof je dat voor mij hebt gedaan. En dat is de liefde van God in ons, die zich vertaalt naar God. Dat we mensen om ons heen lief hebben en dat we ons ontfermen over hun. Het zij of we nou de gaven van ontferming hebben of niet. Dat we dat vanuit die blijmoedigheid doen, vanuit die liefde van de Vader. En daarom is het ook belangrijk, hè? Romeinen 12 vers 8, waar dat staat, zegt Paulus ook, ik wens dat degene die de gaven van ontferming heeft, dat ook met blijmoedigheid doet. Dat is een essentieel detail. Sommige mensen die staan met een lange neus eten uit te delen. Ja, het is een opdracht. Als het een opdracht is van God, dan is het een goede opdracht. Dan mogen we ons daar ook in verheugen. We moeten ons er alleen naar uitstrekken, naar die vreugde. En als we die niet hebben, moeten we vragen aan God hoe we die wel ontvangen. En geloof mij, het is niet altijd leuk of zo. Soms zijn er dingen die zijn gewoon niet leuk, die moet je gewoon doen. Maar in principe is alles wat we doen voor God, is vanuit die vreugde die we hebben ontvangen van hem. Dus, kortom, hij heeft ons lief, waardoor we hem lief hebben. Waardoor we ons ook ontfermen voor anderen. Colossenzen 3 vers 17 is eigenlijk een beetje de cultuur- en DNA-tekst van Rebuild. Daar staat alles wat u doet met woorden en met daden, doe dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Alles wat u doet, doe het in de naam van Jezus. Doe het, een stukje daarvoor staat, doe je werk als voor de Heer. En dat is met barmhartigheid en ontferming ook zo. Dat doe je alsof je dat voor Jezus Christus zelf doet. En sterker nog, in die gelijkenis, ja, vertelt hij het ook vanuit de ik-persoon. Dat hij ook zegt, u heeft mij gekleed. U heeft mij te drinken gegeven. U heeft mij bezocht. U heeft mij ontvangen. En die mensen die zijn gewoon een soort verbaasd van, hé, waarom dan? En dan zegt Jezus, ja, omdat je dat gedaan hebt voor één van de geringste broeders voor de mensen om je heen. Nou, er is onderscheid tussen broeders en niet-broeders. Ik geloof dat we ons moeten ontfermen over de hele samenleving. Maar in de eerste plaats moeten we ons ontfermen over ons eigen gezin. Dat is een taak als gezinsouder. In de tweede plaats over onze familie, over onze ouders. De Bijbel is heel duidelijk dat weduwe moeten verzorgd worden door haar eigen familie. En als dat niet kan, dan gaat de kerk in actie komen. Dus ten derde moeten we ons ontfermen over de gemeente, over het lichaam van Jezus Christus. Onze broeders en zusters. En ten vierde over het leed in deze wereld. Er zijn vier groepen mensen. Je eigen gezin, je kinderen en je vrouw of je partner, je man. Je eigen gezin. Ten tweede je familie en bijvoorbeeld ouders. Ten derde je broeders en je zusters. En ten vierde deze wereld. Nou, op welke manier? Jezus zelf noemt er zes. En die staan ook al bekend als de zeven werken van barmhartigheid. Die zevende is ooit toegevoegd door paus Innocentius III in 1207. En dat is het begraven van de doden. Er was toen een grote pestuitbraak in Europa. En in de katholieke kerk staat deze tekst eigenlijk bekend als de zeven werken van barmhartigheid. Waarvan de zevende dus is toegevoegd door een paus. Iets met dat zij de schrift zullen aanpassen. wat gezegd wordt over dwaalleraars. Grapje. Maar er zijn er dus zes die Jezus zelf noemt. En die zijn voeden aan hen die honger hebben. Te drinken geven aan hen die dorst hebben. Gastvrij zijn voor vreemdelingen. Het kleden van de naakten. Het bezoeken van de zieken. En het bezoeken van de gevangenen. Dit zijn zes dingen die Jezus noemt. Die we mogen omarmen als een barmhartige missie van Gods hand voor deze wereld. Een goede kennis van mij leidt een kerk. En die volgens mij is de missie van die kerk Gods sterke hand zijn. En dat is wat barmhartigheid is. Is dat Gods sterke hand. Dat wij Gods sterke hand mogen zijn. Hier in deze samenleving. En allerlei verschillende vormen van barmhartigheid mogen tonen. Aan de mensen die op ons pad komen. En ik denk dat het belangrijk is, geen angstzaaierij, maar het barmhartig zijn is een leidend onderdeel bij het eeuwig oordeel. Jezus die zegt uiteindelijk, we hebben het nu over de schapen gehad, maar bij de bokken zegt hij eigenlijk hetzelfde, alleen dan tegenovergesteld. Hij zegt, dus toen ik naakt was, heeft u mij geen kleden gegeven. En toen ik honger had, geen drinken. En dan zeggen die mensen, nou wanneer hebben we dat dan gedaan? En dan zegt Jezus, ja, toen u dat voor een van mijn geringste broeders niet deed. Toen heeft u dat dus ook niet voor mij gedaan. Dus als we het doen, is onze eerste plaats dat we het natuurlijk voor God doen. Voor Jezus doen. En dat we alles wat we zeggen en doen in de naam van Jezus doen. Nou, eventjes over deze zes punten. Het voeden van de hongerigen, het te drinken geven van de dorstigen, het gastvrij zijn voor de vreemden. Het kleden van de naakten, het bezoeken van zieken en gevangen. Als het gaat over arme mensen, dan zijn er in Nederland zijn er volgens mij 100.000 mensen of 100.000 kinderen die leven onder de armoedegrens en die gedwongen zijn om gebruik te maken van de voedselbank. Als jij elke maand €25 kan spenderen aan een boodschappentasje om een gezin blij mee te maken, om net even dat extraatje te hebben wat het gros van Nederland wel heeft, dan doe je daarmee al zoveel plezier aan dat gezin. Daarmee laat je al zoveel barmhartigheid van Gods liefde zien voor zo'n gezin. Als je een tas langsbrengt met toch, en misschien is dat helemaal niet gezond, maar dit is ook zo'n ding. Nee, ik ga het er niet over hebben. Excuus. Dit is ook zo'n ding. Ja, ik ga het er wel over hebben. Dat wij dan moeten gaan bepalen wat dan wel of niet goed is, weet je wel. Dus ze mogen alleen een boodschappentas hebben met appels. Geloof mij, er zijn honderdduizenden gezinnen in Nederland die hebben op vrijdagavond een koekje bij de koffie. En er zijn gezinnen, honderdduizenden, die hebben dat niet. En die zijn afhankelijk van de voedselbank. Maar als jij ze een tas bezorgt met een blikje cola en een koekje, dan is dat niet gezond. Dat weet ik. Maar daarmee geef je mensen wel een stuk waardigheid dat ook zij een bepaald luxe product kunnen nuttigen. Geef mensen gewoon wat te eten als ze dat nodig hebben. Geef ze gewoon wat te drinken. En natuurlijk moet het goed zijn en gezond zijn. Lijkt me logisch. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je mensen iets laat zien van de liefde van God. Als je dan, ik weet een zendelingen-echtpaar waar mijn ouders vroeger heel nauw mee betrokken waren. Die kregen op een bepaald moment 5 kilo spitskool of zo. Iets van andijvie, ik weet het niet meer. Maar dat was dan iemand die had dat dan op zijn hart. Dat was het meest goedkope product wat je in die tijd kon kopen. En diegene had dat gekocht. En die had gezegd zo, lekker gezond, kunnen jullie lekker lang van eten. Dus ja, wat die man die zei, wat eten we vanavond? Spitskool? Ja, weer spitskool. En dan de volgende dag, en vanavond, wat eten we nu? Spitskool met appel. Oh, lekker. En wat eten we morgen dan? Spitskool met banaan. Na een maand waren die mensen helemaal die spitskool spuug zat. Als je iets aan iemand geeft, dan mag het ook excellent zijn en goed zijn. En dan mag het ook diegene echt helpen om zich gewaardeerd te voelen. Dat is echt goed. Ik heb dat helemaal niet voorbereid. Maar je hoeft niet een soort eigen rechten te gaan spelen. Je mag iemand gewoon iets goeds geven waar diegene dan ook echt van kan genieten. We leven in een land waarin heel veel voorzieningen zijn. Maar zeker mensen die minder geld hebben om uit te geven aan bijvoorbeeld eten. Die mogen gewoon iets geven waar ze ook echt van mogen genieten. Dus voeden en te drinken geven. Derde is gastvrij zijn aan de vreemdeling. Dat is ten eerste natuurlijk de mensen die van buiten komen. Ik moet zeggen, ik denk dat het gezond is als je een asielbeleid hebt als land. Maar ik denk dat het ongezond is om je grenzen te sluiten voor iedereen. En ook in jouw wijk, ook in jouw dorp, ook in jouw school, zal iemand zijn die misschien niet uit Nederland komt en hier ongewenst naartoe gekomen is. Omdat er bijvoorbeeld oorlog is of er zijn allerlei verschillende andere situaties. In onze kerk hebben we een paar jaar Oekraïners opgevangen. Dat was heus niet altijd makkelijk. Maar zij hebben iets gezien van de liefde van Jezus. Maar je kan ook gastvrij zijn voor iemand die zich misschien een vreemdeling voelt in zijn eigen huis. Of een vreemdeling in zijn eigen omgeving. Een tiener die een moeilijke thuissituatie heeft. Of iemand die alleen woont. Weet je, voor sommige mensen is het zo verfrissend om gewoon even tijd door te brengen in een ander gezin. Uiteraard natuurlijk het kleden van de armen. Gooi je kleren niet weg, maar geef ze gewoon echt aan de kledingcontainer. Zieken bezoeken en gevangenen bezoeken. Ik weet, er zijn in heel veel kerken allerlei roosters waar je gewoon op kan komen om zieke mensen af en toe te bezoeken, ouderen te bezoeken. Ik weet niet hoeveel kerken, het is niet heel Nederlands geloof ik, om gevangenen te bezoeken. Als ik heel eerlijk ben, heb ik het 1 keer gedaan. Toen brak er een vechtpartij uit die dag. Not gonna do it again, dacht ik toen. Maar nu we het er zo over hebben, gevangenen. Ik denk dat dit ook gaat over, Jezus spreekt natuurlijk ook over broeders. We leven nu niet in een tijd van vervolging, dat was in die tijd wel. Denk maar aan alle apostelen, die hebben volgens mij bijna allemaal wel vastgezeten. En die hadden het nodig om bezocht te worden door gelovigen, om gesterkt te worden. Ook Paulus zelf getuigt daarvan. En als je zieken bezoekt, leg ze dan ook de handen op en bid voor ze dat ze genezen. Nou, call to action, hoe ga je dit doen? Ik moest denken aan een paar dingen. Heel simpel, als je op straat bent en je ziet iemand, geef diegene zijn broodje. Als diegene alleen zit bij de supermarkt bijvoorbeeld. In de vakantie waren Elijah, mijn zoon en ik, waren even naar de Lidl gegaan in Frankrijk. Die heb je daar ook gewoon. Toen zat er een man en toen dacht ik, als die er straks nog zit, dan geef ik hem een banaan. Nou, en toen zat hij er alsnog. Toen gaven Elijah en ik gaven hem een banaan. En toen mochten we het evangelie delen via Google Translate. En hij nam Jezus aan. En ik geloof ook dat de daden van barmhartigheid gaan ook gepaard met de verkondiging van het evangelie. Deze man was helemaal verwonderd dat iemand gewoon een praatje met hem maakte. Soms hebben mensen gewoon behoefte aan even contact. Geef ze een broodje, geef ze een banaan. Mijn vrouw werkt bij het leger des Heils, Neline. Daar komen ook regelmatig mensen langs om voor 1 of 2 nachten iemand zijn slaapplek te betalen. Dat is een hele goede manier waarop je wel kan zorgen dat iemand gewoon een slaapplek heeft en dat je voorkomt dat diegene geld krijgt waarmee ze andere dingen zouden kunnen doen. Nodig is een keer iemand thuis waarvan je weet dat ze een moeilijke thuissituatie hebben of een struggelend huwelijk of alleenstaand zijn. En ook gewoon heel simpel. Als je op je werk bent, haal eens een keer drinken voor iemand. Zeg eens, joh, ik ga een bak koffie halen, zal ik ook voor jou halen. Als je in de rij staat bij de winkel, betalen ze iemand zijn boodschappen of wat ik eerder al zei, breng eens een boodschappentasje langs. De Bijbel zegt, streef naar de gaven, met name daarvan dat u mag profiteren. Maar dat betekent dus ook dat we mogen streven naar de gaven van barmhartigheid. En dat doen we simpelweg. Dat zetten we aan, als het ware, door er gewoon in te gaan wandelen. Door mensen te voeden en te drinken te geven, door gastvrij te zijn. Door naakte mensen te kleden, door de zieken te bezoeken en door gevangenen te bezoeken. Ga eens een keer met je tienerkinderen of met je familie of met je kerk of met je huisgroep. Bespreek eens een keer met elkaar. Zouden we eens gewoon een aantal gevangenen kunnen bezoeken? Geloof mij, het is legendarisch wat er kan gaan gebeuren. Ik zei net, het was toen niet echt een leuke ervaring, maar over het algemeen zijn dit mensen die zijn zo eenzaam dat als ze bezocht worden door jou en vooral door de liefde van Jezus, dat het transformerend kan zijn voor de rest van hun leven. Het kost je niet zoveel, maar het levert voor de ander enorm veel op.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.